En in aansluiting op waar we vorige keer over gesproken hebben, over de herder die de deur doorging, dan wel doorgegaan is, A345, A345, ja. In aansluiting daarop wil ik u graag lezen een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 5. Bekend gedeelte, hoop ik maar. Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover. Deze verse hier in Romeinen 5, vooral deze verse hier achter elkaar in hoog tempo in het eerste gedeelte van Romeinen 5, het gedeelte wat we gelezen hebben, zijn erg compact. Dat wil zeggen, er staat ontstellend veel in, eigenlijk, alles bij elkaar. Het zou voldoende zijn gewoon om daar een week lang elke dag bij stil te staan, eigenlijk. De moeilijkheden die in het schriftgedeelte, of door het schriftgedeelte wellicht ontstaan, vinden hierin dan ook hun oorzaak. Het punt is namelijk dat we hier niet in de eerste plaats een uitgebreide leerstellige uiteenzetting vinden of zoiets. Maar integendeel, wij vinden hier enerzijds een soort samenvatting van het voorafgaande en in elk geval, en met grote nadruk, ook de introductie tot wat ik dan maar het tweede deel noem van van deze Romeinenbrief. Ik bedoel dit, we zijn geneigd van de Romeinenbrief te zeggen dat hoofdstuk 1 tot en met 8 in beginsel de leerstellige uiteenzetting van de brief bevat. De rest wordt geacht als toelichting, dan wel praktische toepassing. En dat, zo kun je het ook min of meer zien. Maar Romeinen 1 tot en met 8 kun je inderdaad onderverdelen met gemak in twee delen. Namelijk hoofdstuk 1 tot en met 4, waar heel kort gezegd, en dus tamelijk onnauwkeurig, maar waarin heel kort gezegd gesproken werd over hoe wij waren, en vooral hoe wij waren, want het wordt geacht inmiddels achter de rug te zijn, hoe wij waren. En hoofdstuk 5 tot en met 8 spreekt daarna over wie, dus niet hetzelfde als hoe, wie wij zijn. Inmiddels, wie wij geworden zijn, ja. Met in hoofdstuk 8 nog een verwijzing, niet altijd uitgebreid, maar niet te min een verwijzing naar wat wij verwachten voor de toekomst. Al wordt dat daarna in andere brieven veel uitgebreider uiteengezet. Maar in essentie zit het zo in elkaar. Hoofdstuk 1 tot en met 4 over wie wij waren. En in het bijzonder dan ook over hoe wij daarvan verlost zijn geworden. Namelijk door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Welke God voorgesteld heeft tot verzoening. En wel door het geloof. Ongeveer geciteerd uit 3 vers 25. Want de gedachte is dat vanaf hoofdstuk 1 tot hier, eigenlijk in hoofdstuk 5 vers 1, precies die gedachte naar voren wordt gebracht. Uitgebreid toegelicht. Ik meen trouwens dat ik Niet al te lang geleden, maar dat kan best een jaar of twee zijn hoor, dat ik daar uitgebreid bij heb stilgestaan. Namelijk bij dat verschijnsel dat steeds dezelfde gedachte in de Romeinenbrief omhoog komt en daarna weer wordt toegelicht. De gedachte namelijk uit hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Namelijk het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. En meer in het bijzonder dan rechtvaardigheid Gods uit het geloof van Jezus Christus. Langzamerhand hopelijk een bekend onderwerp. Maar goed, rechtvaardigheid Gods uit het geloof van Jezus Christus en komend tot allen en over allen die geloven. Maar dat citeer ik al lang niet meer uit hoofdstuk 1, maar uit hoofdstuk 3, vers 21, 22 en 24 wellicht. Want daar staat dat, in het bijzonder dan 21 en 22 van Romeinen 3. Nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, precies zoals het in 1 vers 17 staat. En dan vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Eventueel ook uit het geloof van Jezus Christus, maar zo stond het feitelijk in hoofdstuk 1 vers 17. Door het geloof van Jezus Christus en tot allen en over allen die geloven. En dan komt er weer toelichting op de werking van dat geloof enzovoorts. En wordt het voorbeeld van Abraham uit het Oude Testament aangehaald. Tot helemaal in het eind van hoofdstuk 4. Waar we dan terug zijn bij Jezus onze Here, die door God uit de doden werd opgewekt. Jezus onze Here, welke overgeleverd is om onze zonden. Kan het ook niet helpen, maar zijn dood is nog steeds niet genoemd in deze vier hoofdstukken. Maar het is zo. Die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En daar zijn we weer terug bij de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard wordt uit hem en daarna tot ons. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan volgt min of meer een samenvatting van wat vooraf ging. En dan het scharnierpunt als het ware. Want dat is het schriftgedeelte eigenlijk. Deel wat we gelezen hebben. Het gewricht, het elleboogje. Ja, het scharnierpunt in de brief. Waarmee van hoe wij in het verleden waren. Overgegaan wordt naar wat wij in het heden geworden zijn. Dat grijpt veel dieper uiteraard. En dan wordt het samenvattend gezegd, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, ja, van Jezus Christus uiteraard, in het licht van wat hiervoor daarover gezegd is, natuurlijk ook door ons geloof, anders hadden we er geen deel aan gekregen, maar dat het dus uit zijn geloof volgt, verderop in het vers, hè. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, en dan staat het toch door onze Heere Jezus Christus. En dat vrede hebben met God wil zeggen, want dat is nou eenmaal de betekenis van het woord vrede. Misschien niet meer in het Nederlands, daar kan ik allemaal nooit zo precies nagaan. Maar in de grondtalen wel. Weet je wat het leuk is van Grieks en Hebreeuws? Het verandert niet. Het zijn klassieke talen, ze worden niet meer gesproken en daarom liggen ze vast. Dat is de aardigheid ervan. Het verandert niet meer. Onze talen wel, daarom hebben we steeds een nieuwe Bijbelvertaling nodig. Niet omdat de vertalers het zo slecht doen, maar omdat onze taal steeds verandert. Maar goed. Maar dat woord vrede heeft nou eenmaal de betekenis, in Grieks en Hebreeuws overigens, volstrekt dezelfde, heeft nou eenmaal de betekenis van niet dat de oorlog beëindigd is, maar dat twee partijen met elkaar in gemeenschap gebracht zijn. Het is eigenlijk gewoon synoniem met verzoening in de zin van catalasso. Twee partijen die gescheiden waren en zelfs tegenover elkaar stonden, zijn één geworden. En vandaar dat hetzelfde woord vrede ook een prachtwoord is ter aanduiding van wat wij het nieuwe verbond noemen. Het verbond des vredes, of zelfs de band des vredes, want zo wordt die bij gelegenheid ook nog genoemd. Omdat ik toch zo bijbelvast ben, kan ik net zo goed even citeren uit Efeze 2, waar uitgebreid gesproken wordt over hij is onze vrede, die deze twee tot één gemaakt heeft, enzovoorts. En twee hoofdstukken verder staat dan dat we zouden bewaren de geestelijke eenheid die tot stand is gebracht door de band des vredes. Dat is wat het is. Gewoon datzelfde nieuwe verbond, waarbij tegenovergestelde partijen met elkaar in gemeenschap gebracht zijn. En dat is wat vrede met God is. Gemeenschap met God. Verzoening met hem, want katalasso, verzoenen, betekent ook partijen met elkaar in relatie brengen. Partijen die niet noodzakelijk dan eerst in strijd met elkaar waren, maar in ieder geval partijen die geen partij waren, om zo te zeggen. Die niks met elkaar van doen hadden, ook niet noodzakelijk strijdig waren. Dat is het enige verschil. Tussen vrede en verzoening in deze betekenis van de term dan. Dus wij hebben vrede bij God. Wij hoeven die niet te ontvangen. Wij hoeven die niet te bewerkstelligen. Wij zijn gerechtvaardigd en hebben dus vrede met God. En zijn dan ook inderdaad met hem verzoend. Die term die volgt later in vers 10. Maar daar ben ik nu nog even niet. Wij hebben vrede bij God door, in het algemeen, onze Heere Jezus Christus, welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Dat was 3 vers 25. En zo kom je ook bij datzelfde begrip verzoening terecht. Dit is een beschrijving van de status quo. De situatie waarin wij ons bevinden. En die wordt daarna nog nader toegelicht als er staat: onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof. Ja, of dat zijn geloof is of het onze, ik denk allebei. Het is allebei uit de Bijbel goed aan te tonen. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Ik vind het een pracht van een uitdrukking, omdat je er twee totaal verschillende conclusies uit kunt trekken. Wij hebben toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. De conclusie is dus, wij staan in de genade. Of de conclusie is, wij staan nog niet in de genade, we hebben alleen de toegang. We moeten er nog in gaan. Klinkt mooi tegenstrijdig, maar het is het uiteraard niet. Want de gedachte is dat wij van Gods wegen geplaatst zijn in deze positie van de genade. Dat wil feitelijk zeggen, genade waarin wij staan, wil zeggen dat wij ons in een positie bevinden waarin genade over ons heerst. Laat ik een andere term gebruiken voor genade, dan is het meteen duidelijk. Staat dan in de vrijheid gelaten. Dan gaat het ook steeds over wet tegenover genade, alleen voor de gelegenheid wordt dan vrijheid genoemd. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Dan heb je precies hetzelfde. Zijn we nou vrijgemaakt? Zo ja, waarom moeten we daar dan nog gaan staan? En het antwoord is, wij zijn vrijgemaakt van Gods wegen. Maar de bedoeling is dat wij ook daadwerkelijk die vrijheid beleven, ons eigen maken en gebruiken. Sta dan in de vrijheid. En daarna volgt, maar gebruik die vrijheid niet als oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dat was Galaten 5 vers 1 en daarna rent verderop in het hoofdstuk. En daar gaat het hier ook om. Wij zijn geplaatst in de genade. Maar dat genadige verschijnsel doet zich voor dat velen die zich christenen noemen heel goed weten dat ze uit genade zalig zijn geworden of moeten worden of wat het maar is. Maar in ieder geval uit de genade Gods. Maar zich in de praktijk stellen onder de wet. Leven ze nou onder de genade of niet? Ja, van Gods wegen wel, want anders zouden ze niet eens onder de wet kunnen leven. God staat ook dat toe. Het is genade, omdat het zo wil. Het is alleen niet de bedoeling. Maar de mensen zelf hebben er weinig plezier van, zal ik maar zeggen. Omdat het werk, dat wil zeggen, opdat de kracht van Gods genade in hen niet volbracht wordt. U weet wel, hè? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Waar men die genade niet aanvaardt en daaruit leeft, zal die kracht van Gods genade ook inderdaad niet werken in het leven van de gelovigen. Met andere woorden, hij is wel beschikbaar, maar men zou dat ook inderdaad toelaten en bewust in de positie gaan staan die God voor ons bereid heeft. En wij worden dus opgeroepen in Galaten 5 vers 1 om te gaan staan in de vrijheid die Christus voor ons bereid heeft. Wij zijn vrijgemaakt. Wij moeten het alleen ook daadwerkelijk erkennen. Ik kan wel zeggen, de deur staat open, maar als je er niet uitgaat, heb je er niks aan. Toch? Nou goed, ik kan wel zeggen, leef niet onder de wet. Maar als men zich daarna toch onder de wet blijft plaatsen en daaruit blijft leven. Ja, wat moet je dan met wel leven niet onder de wet? Betekent het in de praktijk niks. Het is alleen theorie. En dat is precies waar het om gaat, ook in dit schriftgedeelte. Wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Daar zouden wij staan namelijk, maar de vraag is of we ook daadwerkelijk toegegaan zijn. En van de toeleiding, dan wel de toegang, gebruik gemaakt hebben. Ik heb het nog weten te voorkomen, maar hierna moet ik natuurlijk toch eerst de Hebreeënbrief citeren. Want die gaat over niks anders dan dat. Omdat wij een levende Christus hebben, hogepriester en koning, zeker wel, zouden wij met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Nee, niet om wedergeboren te worden, niet om kind van God te worden, maar als kinderen Gods hebben wij die toegang en die hoge priester, opdat we ook als kinderen van Gods zouden leven en zouden uitstrekken naar onze aanstelling tot zonen uit bijvoorbeeld inmiddels Hebreeën hoofdstuk 12. Natuurlijk is de gedachte langzamerhand bekend, dat begrijp ik. Maar het gaat erom dat wij zien hoezeer daar in alle brieven over geschreven wordt en hoezeer dat de grote waarheid is die in de Nieuwtestamentische brieven aan ons als gelovigen wordt bekendgemaakt. Het gaat niet om een theorie die wij aanhangen, het gaat om de beleving in de praktijk van wat de Heer ons in Christus geschonken heeft. En dus zegt de Hebreeënbrief, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En hier staat, wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade. En daarna zegt de Hebreeën weer, laat ons dan ingaan op die verse en levende weg tot in het heiligdom, in volle verzekerdheid des geloofs. En hier staat, wij hebben door het geloof de toeleiding tot deze genade. Enzovoorts. En de Efezebrief die ik dus straks citeerde in verband met Hij is onze vrede en in verband met de band des vredes. Wel, tussen die twee versen in staat de term dat wij in Christus hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van Hem. Hoofdstuk 3 is dat. Dus precies dezelfde waarheid. Nou ja, gelaten hoef ik al niet meer te noemen, daar laat ik het dan maar bij, anders kom ik nooit bij dit schriftgedeelte terug. Maar al die schriftgedeelten leren precies hetzelfde. Wij hebben deze positie ontvangen, wij zouden er dus in de praktijk gaan staan. En nu we het toch over Efeze hebben, toch maar even verder. Efeze 2 zegt dat wij vrede hebben met elkander en met God. Efeze 3 zegt, wij hebben dus de toegang met vertrouwen door het geloof van Hem. Efeze 4 zegt, wij zouden de geestelijke eenheid bewaren door de band des vredes. Enzovoort. Dat is datzelfde nieuwe verbond. En Efeze 6 zegt, wij staan, toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Efeze 6 zegt, wij staan en wij zijn verantwoordelijk om te blijven staan en om stand te houden. En daartoe worden wij geacht één geestelijke wapenrusting aan te trekken. Dat is voldoende, geestelijke wapenrusting aan te trekken. Opdat gij kunt staan, stand houden en opdat gij kunt staande blijven. Precies hetzelfde, waar? In de genade. Daar gaat de brief over. Over de bedeling, Efeze 3 weer. De bedeling, de heerschappij. Terugvertaald via het Hebreeuws, heerschappij. Bedeling, de heerschappij der genade. Dat is waar het om gaat, dat is een hoogst praktische aangelegenheid. En daarom staat hier, door welke, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan. Wat dat in de praktijk verder betekent, wordt hier niet uiteengezet, maar wel in de volgende hoofdstukken. En anders dan nog vanaf hoofdstuk 12 en de rest van de brief uit. Het wordt hier niet verder uiteengezet. Maar wij staan in de genade en wij roemen in, dat wil zeggen, er is iets waar we ons in beroemen, waar we onze kracht in vinden, wat ons leven bepaalt. Dat is wat roemen is, hè. U weet, wij roemen niet in de wet. Maar dat was in 3 vers 27. Wij roemen in Christus. Dat is de eerste Korinthebrief. En hier staat, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wat ons kracht geeft, wat bepalend is voor ons leven. Waar we onze roem in vinden, om toch maar de oude uitdrukking te blijven gebruiken bij voorkeur. Is de hoop der heerlijkheid Gods. Waarbij hoop staat voor toekomstverwachting. En niet een onzekere, moet ik er helaas altijd bij zeggen, maar een zeker. U weet, in gewoon Nederlands weten wij het niet zeker, maar hopen wij het. Dat is iets raars. Ik denk nog altijd dat de christenen zelf er de schuld van zijn, dat het woord hoop aan kracht en betekenis heeft ingeboet. Want sinds de christenen het niet meer zo zeker weten, is hoop en geloof, beide begrippen, hoogst twijfelachtig geworden. Ik weet niet zeker, maar ik geloof het wel. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het. Zodat je, maar we zien dat geloof en hoop nog steeds synoniem zijn. Maar in gangbaar Nederlands in de zin van, nou, dat is zo zeker niet. We hebben er geen grond voor, eigenlijk. Hè? Maar in de Bijbel is het net andersom. Daar is geloof inderdaad een zeker weten. In ieder geval een voorzeker houden. Gewoon een krachtige levensovertuiging. En hoop is precies hetzelfde, maar dan in het bijzonder met betrekking tot de toekomst. Wij hebben gelukkig nog een uitdrukking die redelijk bekend is, ook in het Nederlands. Die duidelijk weergeeft dat hoop juist zekerheid is. Namelijk de uitdrukking het anker der hoop. Uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk weten ze gewoon niet meer. Het anker der hoop, anker der ziel, anker der hoop. Anker is namelijk bekend als embleem. Overal, ook buiten het christendom, is het anker bekend als het embleem, een symbool van hoop. Maar een anker, dat is vast. Toch? En als het niet vast is, is het geen anker. Want daar gaat het maar om. Het anker der ziel, het anker als teken van de hoop, drukt juist de grote zekerheid uit die wij hebben. Op grond van geloof, want het gaat natuurlijk gewoon om zekerheid met betrekking tot het woord van God. En het woord van God heeft ons gesproken over onze toekomst. En waar wij gelovigen zijn, hebben wij hoop. En dus gaan die twee begrippen samen. Nou goed, ga ik niet verder op in. Waarom gaat is, wij roemen in de hoop, wij roemen in de toekomstverwachting. Wij hebben hoop voor de toekomst. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij hopen, wij verwachten namelijk, of laat ik het meteen maar snel citeren uit de bekende verzen van Hebreeën hoofdstuk 8. Wij weten dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die van Gods wegen, en dus heerlijkheid Gods, aan ons zal geopenbaard worden. Dat is onze toekomstverwachting. Daar heb ik voor de zekerheid nagevraagd bij Titus. Die zei, we zouden onderwezen worden door de genade. En we zouden matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven in de tegenwoordige eeuw. En we zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God. Heerlijkheid God dus. En zaligmaker Jezus Christus. Bekende woorden uit Titus 2, maar die kent u hopelijk ook inmiddels uit het hoofd. Ik doe er in ieder geval alles aan om ze u uit het hoofd te leren. Maar vooruit, hè. Citeer ze regelmatig. En dus wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En daarna zegt de apostel, en dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En dat is de aardigheid. Men zegt, waar leven is, is er hoop. En zonder hoop geen leven, enzovoort. Dat zegt men ook in verband met de natuurlijke mens. Maar hier staat, wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat is ook onze kracht. De verdrukkingen zijn onze kracht. Of moet ik het langzamer zeggen, dan zeg ik, de verdrukkingen maken ons krachtig. De verdrukkingen zijn oefeningen, ze trainen ons, ze maken ons sterker. En dat is ook de bedoeling, wat wij als kinderen God zouden opwassen in geloof en in genade, en hoe dat maar heten mag. We zouden immers volwassen mensen worden, dat wil zeggen volwassen gelovigen. Dat wil zeggen, wij zouden zonen worden. En dienovereenkomstig zouden wij heerlijkheid ontvangen. Dat staat hier allemaal niet. Maar ik zei u al, dit is het knietje. Hè? Hier gaan we de bocht om. En dan in de richting van Romeinen 8. Daar staat het allemaal. Aanstelling tot zonen, heerlijkheid zal ons geopenbaard worden, enzovoort. Eerst geboorterecht, al dat soort dingen worden daar genoemd. En dit is gewoon introductie tot dat thema. Niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt. De verdrukking bewerkt passiviteit, gepassioneerdheid. En u weet het langzamerhand hopelijk, hè, die termen. Hè? Leidzaamheid. Lijden, inderdaad, maar ook volle overgave. En aanvaarding van de omstandigheden zoals ze nou eenmaal zijn. In de wetenschap dat het zijn vrucht zal voortbrengen. Dat staat ook pas in Romeinen 8. Maar daar staat dat wij weten dat alle dingen moeten medewerken ten goede. De slechte dingen dus, en dus de verdrukkingen. Alle dingen moeten, ja, goede dingen meewerken ten goede. Dat beschouw ik als wartaal. Ik bedoel, dat is taal die nergens voor nodig is. Dat is vanzelfsprekend. Het zijn goede dingen omdat ze medewerken ten goede. Maar er staat juist, hij zal alle dingen, en dus juist in bijzonder de slechte dingen, doen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben, degene die hem dienen. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Tot zoonschap, uiteraard. Want daar gaat het over. En dat staat hier ook dus. De verdrukking bewerkt leidzaamheid. En daarna... En de leidzaamheid bewerkt bevinding. Dat wil zeggen gewoon ervaring. Dat is het oude Nederlandse woord voor wat wij zeevarende natie van huis uit ervaring noemen. Ervaring is het deel van iemand die veel gevaren heeft, zou ik maar zeggen. He? Maar het is gewoon levenservaring. Bevinding, dat is het woord. Ervaring, want dat is het aardige. Verdrukkingen brengt leidzaamheid met zich mee. En daarna inderdaad ervaring, levenservaring is de gedachte. En daarna meteen maar verder. En de bevinding bewerkt hoop. Ik vind de prachtige gedachte die ook elders uiteengezet wordt. In het bijzonder in Jacobus 1. Maar ik ben bang dat ik daar niet aan toe kom. Op straffe van dat ik weer veel te lang sta te praten. Maar Jacobus 1 leert precies hetzelfde. Hè? Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Weten dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. En de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. En als dat zo is, als leidzaamheid een volmaakt werk heeft of bewerkt, dan bewerkt leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Dat is het hele verhaal. En daar gaat het in heel de Jacobusbrief ook over. Hoop op heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Of loon voor de werken des geloofs, als u het even snel wilt horen. Het is precies dezelfde gedachte, maar ik probeer te vermijden om Jacobus aan te halen. Dus, gewoon even terug hier. De leidzaamheid wekt bevinding en de bevinding hoop. De Bijbelse gedachte, deze Bijbelse gedachte, vinden wij feitelijk al veel eerder in de Bijbel. Maar hij is ook een heel voor de hand liggende. Ook bij de ongelovigen wel bekend eigenlijk. De gedachte is namelijk dat men zonder verdrukking sowieso niet volwassen wordt. Wij kennen de uitdrukkingen in het Nederlands nog, maar kennen de betekenis niet meer. Zonder vallen word je niet groot. Zonder klappen word je niet groot. Toch? En ik hoor ze alleen nog maar in de letterlijke betekenis. Helaas. Maar dat is niet de betekenis van die uitdrukkingen. Het is juist de overdrachtelijke. Als men in het leven geen klappen krijgt, wordt men nooit volwassen. Als men nooit struikelt, zal men nooit leren stevig op de benen te staan, werkelijk. En dat is precies waar het om gaat. Daaruit leert men. Daardoor wordt men geoefend. En als men verdrukkingen, beproevingen doorstaat, daar spreekt de schrift uitgebreid over. Ook in Jacobus, ook in de Hebreeënbrief enzovoort. Wanneer men verdrukking doorstaat, komt men daar krachtig uit. Mijn vader placht te zeggen, verdrukkingen zijn vermomde zegeningen. Maar ja, hij was wat ouder dan ik. Dus toen begreep ik het niet helemaal. Maar langzamerhand begint het te komen, zal ik maar zeggen. Maar dat is wel wat het is. Het brengt oefening met zich mee. Men leert. Men wordt sterk. Omdat men inderdaad moeilijkheden heeft moeten doorstaan, verdrukking heeft moeten doorstaan, hoge drempels over heeft moeten klimmen en dat soort dingen meer. Dat is waar het om gaat. En als het er helemaal over gaat, waar het volwassenheid betreft, ik bedoel het maar gewoon in het algemeen naar de natuurlijke mens, op een gegeven moment, als het zo doorgaat, komt het zover dat iemand zoveel heeft meegemaakt dat hij nergens meer van omvalt. Kan er niks meer gebeuren. Als we zoveel doorstaan, wat nu nog? En dat is ook wat de schrift leert. Dat is ook de bedoeling van ons leven als gelovigen. Specifiek dan met betrekking tot ons leven uit geloof. Wij zouden namelijk het werk van de, ik zat toch in Efeze, dus vooruit maar. Het is wel een late brief van Paulus, maar vooruit. Laten we zitten. En dit wordt graag te vroeger te zijn, maar er staat precies hetzelfde. Efeze 4 zegt dat God aan de gemeente gegeven heeft enige, laten we zeggen, functionarissen, om maar eens een vreemd woord te gebruiken, tot opbouw van de gemeente, tot volmaking. Ze zouden volmaakt worden, opdat de leidzaamheid een volmaakt werk zou hebben. Daar komen ze in. Opdat de gelovigen volmaakt zouden worden enzovoorts. En niet meer heen en weer zouden bewogen worden. Maar zouden staan blijven, stand houden. En hoe dat allemaal maar heten mocht, daarna twee hoofdstukken verder. Dat is waar het om gaat. En dan heb ik Judas nog, de brief van Judas. Dat is een hele late brief van Paulus, zuster. Ja, de brief van Judas. Dus ja, ik neem die dingen niet zo serieus. Nee. Judas zegt, hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. Ik interpreteer hem altijd als hem nu die machtig is u zodanig te trainen dat u helemaal nooit meer struikelt. Dat kan dus. En de Hebreeënbrief zegt, maak dan ook rechte wegen. Ga dan ook recht door zee, om het Nederlands te zeggen, dus als zeevarende natie, weet u wel. Ga dan ook gewoon recht door zee, maak rechte paden voor uw voeten. Dat is de bedoeling en dan struikel je niet zo makkelijk meer. Dat kan dus, en dat is ook inderdaad de bedoeling. Maar verdrukking dient daartoe. Dat wil zeggen, begrijp je me goed, als Jacobus het heeft over, acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoeking valt, dan zegt hij daarna uitdrukkelijk dat die verzoeking heus niet van God komt. En dat betekent dat ook deze verdrukkingen waarover hier gesproken wordt, niet van God komen. Ze komen niet van God. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar ze worden toch, zijn toch tot beproeving en versterking van ons geloof. Zeggen, ja, maar dat is nou juist het leuke, het komt toch niet van God. Dat is nou juist de aardigheid van het verhaal. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Van wie komt dus de verzoeking? En niemand die verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Het is wel een vroege brief van Jacobus, maar vooruit. Maar hij zegt, God verzoekt niemand. Dat gebeurt namelijk niet. En Jacobus zegt, een mens wordt verzocht door zijn eigen begeerlijkheden. Daar heeft hij volkomen gelijk in. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de mens zelf. Dat is zo. Het zijn zijn eigen zwakheden. En het andere is, die zwakheden worden geactiveerd door de duivel. Dat heb ik eens nagevraagd aan ene Eva. Maar vooruit. Nee, die uit de Bijbel, broeder. Ja. Ja, de begeerte wordt gewekt. Jacobus legt het ook uit. Nou goed. Maar de aardigheid is juist dat die verdrukkingen komen niet van God. Die komen van onszelf of van de wereld. Of gewoon dat we onszelf in een ongelukkige situatie gemanoeuvreerd hebben. Op welke wijze dan ook. Daar zou ik u prachtige voorbeelden van kunnen geven. Maar ik zal ze u besparen. Zo lang is die band trouwens ook niet. Maar dat is niet van de Heer. Er zijn er altijd mensen die zeggen, nou ja, de Heer zal er wel een bedoeling mee hebben. Ik ben altijd hoogst ongelukkig met zulke uitdrukkingen, omdat ze de indruk wekken dat iemand die het zegt, daarmee bedoelt dat de verzoeking van God komt, dat de verdrukking van God komt, enzovoort. Maar de Bijbel zegt, dat is niet zo. God heeft er ook niet een bedoeling mee in de zin van, hij heeft dat veroorzaakt om een bepaald doel te bereiken. God zal het gebruiken ten goede. Daarna, als u dat begrijpt, mag u voor mij nog steeds zeggen, de Heer zal er wel een bedoeling mee hebben. Als de betekenis van de term maar niet is, de Heer heeft het veroorzaakt. Dat is niet zo. Sommigen gebruiken dat als excuus voor de omstandigheden waarin ze zich niet hadden moeten manoeuvreren, maar ze hebben het wel gedaan. Manoeuvres is toch ook zeevaren, hè? Ja, goed. Goed, maar ze hebben zichzelf in een bepaalde positie gebracht waarin ze helemaal niet hadden moeten wezen. En dan zeggen ze, de Heer zal er wel een bedoeling mee hebben, in de zin van, het is de Heer die me hier gebracht heeft. Maar zo is het niet. Integendeel. Maar als wij te goede trouw ergens terechtkomen in omstandigheden die we als verdrukkingen zouden kunnen beschrijven, of als verzoekingen, dan zal God de verzoekingen omzetten naar beproevingen. En dat is heel wat positiever. Hij zal ze gebruiken ten goede. En als u nog eens tijd hebt, dan moet u Jacobus 1 eens lezen. En 1 Petrus 1. In beide schriftgedeelten wordt gesproken over verzoeking. Maar zodra verder op door wordt gegaan, heet het ineens beproeving. Want verzoeking is negatief. Maar beproeving is positief. Beproeving is om de dingen kapot te maken. Of een verzoeking is om de dingen kapot te maken. Beproeving is om ze te testen hoe sterk ze zijn. Dan gaan ze soms ook kapot, moet ik u zeggen. Maar dat is niet de bedoeling, echt. En waar het gaat om beproeving van het leven, van levende wezens, om zo te zeggen, zal blijken dat als de grenzen bereikt worden, dat juist daar dat leven geoefend wordt en sterker wordt, omdat het zich verzet tegen het geweld en tegen de verdrukking enzovoort. Dat is waar het om gaat. Wij noemen dat gewoon training. En we leren dingen die we eerder niet konden. En dat is ook precies de bedoeling. En wat we leren is staande blijven, ondanks de omstandigheden enzovoorts. De prediker zei het trouwens ook al, alleen die bekeek de dingen slechts onder de zon. En die zei, ik citeer het nogal vaak, maar niet helemaal letterlijk, maar die zei ongeveer dit. Inderdaad, na regen komt zonneschijn, maar na zonneschijn komt weer regen en dat blijft allemaal zo doorgaan. Dat zijn namelijk de woelige baren van de levendzee. Ik heb toch een toepasselijke toespraak, broeder. Nou goed, en de woelige baren. En toch zat ik niet in de boot. Maar goed, de woelige baren, de levendzee, dat gaat up en down, op en neer, op en delen. Voor de Groningers onder u dan. Maar dat gaat allemaal op en neer. Dat blijft ook altijd zo. Het is mooi als het omhoog gaat. Maar hoe langer het al omhoog gaat, hoe dichter bij het moment komt dat het weer bergafwaarts gaat enzovoort. Het gaat op en neer. Dat, zo is het leven. En waarom is dat zo? Omdat, staat erbij in Prediker, opdat de mens zijn hoop niet zou stellen op iets, wat dan ook, op iets in dit leven. Je kunt wel blijven hopen, maar het leidt tot niks, want deze wereld gaat sowieso voorbij. Men zou zijn hoop stellen op dingen boven de zon, om in de termen van Prediker te blijven. Maar dat is inderdaad waar het over gaat. Nou goed, en daarom is dat in het leven van de gelovigen ook zo. Alleen de ellende van het leven van de natuurlijke mens is dat al die ellende die steeds opnieuw de kop opsteekt, het leven ver onaangenaamd. En men zou ze dus eigenlijk, ja, je mist ze eigenlijk. Waar was dat dan maar niet geweest? En sommigen zijn positief, omdat het moet van dokter Schulden. En weet je wel, er zijn positief ingestelden zeggen, nee, wij tellen alleen de heldere uren. Dus die herinneren zich alleen de leuke dingen in het leven, de slechte niet. Van harte aanbevolen overigens, van mijn kant. Maar de aardigheid is nou juist dat die donkere uren, om zo te zeggen, mag je eigenlijk zo niet zeggen, maar laten we zeggen, de tijden van beproeving, verdrukking, van benauwdheid, wel degelijk bij ons gewoon meetellen en moeten bijdragen aan onze heerlijkheid. Want vergis u niet, het lijden van deze tegenwoordige tijd wordt veranderd in heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het lijden van ons als gelovigen, in de strijd des geloofs enzovoort. Maar ik moet u eerlijk zeggen, de natuurlijke mens strijdt voor zichzelf of wat het ook maar is. En strijdt dus ook, moet daarvoor ook lijden en het wordt niet vervangen door heerlijkheid. En als er dan toch geleden moet worden, als het leven er eenmaal zo in elkaar steekt, maar dat is zo hoor. Leidzaamheid heb je niet alleen als gelovige nodig, als ongelovige net zo goed. Zonder dat heb je ook geen leven. Dat is echt waar. Maar bij ons tellen hoe moet ik dat zeggen, de slappe uren zal ik maar zeggen, tellen wel degelijk mee. De verdrukkingen juist brengen ons tot heerlijkheid. Wellicht nog meer, want dat is de Bijbelse gedachte, wellicht nog meer dan de tijden waarin het allemaal makkelijk en voor de wind gaat. En daarom acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetend dat de beproeving uw geloofs, leuk hè, gaat hier weer, maar dat was Jacobus. Wij zullen het er verder niet over hebben en terugkeren naar dit schriftgedeelte. Het gaat namelijk om de hoop. Juist de tegenslag in ons leven is er opdat we onze hoop niet zouden stellen op iets in dit leven, maar juist op de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En het is dus ter versterking van ons geloof. En daarna staat er, en de hoop beschaamt niet, dus in de inleiding door onze broeder al over gesproken, de hoop beschaamt niet, want ik ben verzekerd, dat hij machtig is het pand hem toebetrouwd te bewaren tot die dag. Precies. En hier staat, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En die liefde Gods, daarmee besluit het hele schriftgedeelte feitelijk ook met het laatste vers of de laatste verse van Romeinen 8. Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Daarmee is het verhaal rond. En daarmee is ook bevestigd dat het gaat om één schriftgedeelte als het ware. Één doorlopend verhaal. Beginnend hier in het begin van hoofdstuk 5 en eindigend aan het eind van hoofdstuk 8. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. De gedachte is eigenlijk, de Heilige Geest is in ons uitgestort en daarmee de liefde Gods. En ik maak het verhaal maar af, daarmee ook het licht Gods. Want God is geest en die is in ons uitgestort. God is liefde en die is in ons uitgestort, staat hier. Maar God is licht en die is wel degelijk ook in onze harten uitgestort. Maar dat staat bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4. Hij schijnt met zijn licht in onze harten enzovoorts. Het is alle drie de gevallen eigenlijk precies hetzelfde. Het gaat om de goddelijke natuur die wij deelachtig zijn geworden, althans in beginsel. En wij hoeven ons slechts daar maar aan over te geven. Passiviteit, gepassioneerdheid, leidzaamheid. Dus gewoon leidenschaft, zeggen de Duitsers. Mooi woord, eigenlijk toch, hè? Wij geven ons daaraan over en het gevolg daarvan zijn dat God die in ons een goed werk begonnen heeft, dat ook zal voleindigen. Tot op de dag van Christus, want hij zou dat pand bewaren tot die dag is dat. Dit was Filippenzen 1 vers 6 of zo. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods, en begrijpt u me goed, liefde is gemeenschap en het is dus gemeenschap met God. En bovendien, liefde is praktische liefde, zeker dit woord voor liefde, is praktische liefde en dus inderdaad dienst. Want de gedachte is enerzijds dat de Heer ons dient en anderzijds dat wij hem zouden dienen. En daarover wordt gesproken inderdaad in de volgende hoofdstukken. Want het gaat er maar niet om dat wij wedergeboren zijn geworden en dat is het dan. Laat staan dat het erom gaat dat we ooit wedergeboren zouden worden. En in de hoop op eeuwig leven zaliglijk zouden sterven of zoiets. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij tot zonen zouden gesteld worden. Want heel de gedachte is dat God ons geroepen heeft. Inderdaad uit de tegenwoordige boze wereld. Opdat hij ons daaruit trekken zou. Niet maar theoretisch, zo van we zijn kinderen God of we zijn het niet. Maar ook daadwerkelijk in de praktijk van ons leven. En daarover hadden we dus ook, dacht ik de vorige keer, ik kan me dat nooit helemaal goed herinneren, over de goede herder. Die de deur doorgegaan is en sindsdien is hij de goede herder, want zo staat het daar gewoon in Johannes 10. En sindsdien zijn hem enigen gevolgd door dezelfde poort der rechtvaardigen uit Psalm 118. Onder andere dan diezelfde deur. Zijn schapen volgen hem en sindsdien zorgt hij voor zijn schapen. En dat is precies wat hier uiteengezet wordt met andere woorden. Maar het is precies dezelfde gedachte. Namelijk, en ik zeg het maar met eigen woorden eerst, het lijkt me het makkelijkste. Wat er namelijk staat vanaf vers 6 is dit. Dat als dan de Heere Jezus in der tijd voor ons gestorven is, toen wij nog krachteloos en goddeloos en zo waren. Wat denkt u nou eigenlijk dat hij voor ons doet, nu wij gerechtvaardigd zijn en vrede met God hebben en kinderen God zijn geworden en met God verzoend zijn geworden? Als hij al stierf voor vijanden, wat denkt u dat hij doet voor broeders? Nou ja, uit Hebreeën 2 dan, heel voorzichtig. Voor ons dus. Daar gaat het nou juist om. Staat er ook, er staat, want Christus, als wij nog krachteloos waren, en ik zeg er altijd bij, en hij nog niet de Christus. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, dood door de zonde en misdaden waarin wij wandelden. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, staat ook in vele schriftplaatsen, waaronder dat gedeelte uit 2 Timotheüs 1, wat onze broeder daar straks gelezen heeft. Op zijn tijd is te zijner tijd voor de goddelozen en dus voor krachtelozen gestorven. Ja, nou ja, zegt de apostel, voor een rechtvaardige. Hoezo zou iemand voor een rechtvaardige sterven? Nou, nauwelijks. Nou ja, nauwelijks. Het zou kunnen dat iemand voor een goede sterft. Dat is vers 7. Maar daarna sla ik vers 7 gewoon over. En lees vers 8. Dus de herhaling van vers 6. Maar God bevestigt, want het ging immers over die liefde Gods die in ons hart is uitgestort. God bevestigt. To make sure in het Engels. Zeker maken. Bewijst. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus, uit vers 6, voor ons gestorven is. Toen wij nog krachteloos, goddeloos en dus nog zondaren waren. In het kader van al zo lief heeft God de wereld gehad. Enzovoorts. Of God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar daar staat er, veel meer dan, want of men het nou leuk vindt of niet, leven is meer dan dood. Er valt niks aan uit te leggen. Leven is meer dan nul, eigenlijk, en dood is minder dan nul. Dus leven is meer dan dood. Veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn, dat wil zeggen, zijnde nu gerechtvaardigd. Begrijp je me goed? Hij is gestorven voor onrechtvaardigen. Vrij naar vers 7. Voor goddelozen, krachtelozen. Niet voor een rechtvaardige, voor onrechtvaardigen. Maar nu zijn wij gerechtvaardigd. Waardoor? Nou zal u waarschijnlijk roepen door zijn bloed. Maar dat roep ik even niet, want ik sla hem gewoon even over. Gerechtvaardigd door zijn opstanding. Want dat staat in 4 vers 25. Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tja, ja, begrijp je me goed. Als één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn, 2 Korinthe 5, dan zijn allen dood. En dat is niet hetzelfde als ze zijn rechtvaardig. Toch? Bovendien als alle dood zijn, hebben ze allen de straf der zonde gedragen, omdat ze niet rechtvaardig waren. Sowieso niet. Zij waren onrechtvaardig en zijn nu dood. En voor zover wij rechtvaardigen zijn, überhaupt voor zover wij zijn, is het vanwege de opstanding van Christus. Want als dat niet zo zou zijn, de opstanding van Christus en alle consequenties van dien, dan zouden wij nu nog in onze zonden zijn. Maar dat is 1 Korinthe 15. Nou goed. Dus veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd. Nu wij gerechtvaardigd zijn, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En hier in dit vers raakt men het spoor bijster. In het kader van de gewoonte om het tegenwoordige werk van Christus weg te redeneren, door de uitspraken daarover te lezen alsof zij gaan over het werk van Christus, van de Heer Jezus, bedoel ik dat dus, in zijn lijden en sterven en dood en wellicht dan nog net opstanding. Want dat is wat er gebeurt. Dat is ook het verhaal van de goede herder sterft voor de schapen. Dat staat nergens. Hij weidt de schapen. Hij leeft. Hij blijft altijd. Hij gaat eerst door de deur. Hij stierf, maar nog niet in zijn hoedanigheid van herder. Hij stierf en stond op uit de dood en ging de deur door om herder te worden. En degene die door de deur is gegaan, dat is de goede herder, staat er in Johannes 10. En Hebreeën zou gezegd hebben, degene die de deur doorgegaan is, is de deur doorgegaan om hoge priester te worden. Dat is precies hetzelfde verhaal. En dus grote herder der schapen uit Hebreeën 13. En hier vind je precies dezelfde gedachte. Alleen, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed? Aha, bloed, dus dood. En dan zijn we terug, we zijn gerechtvaardigd door zijn dood. Maar dat betekent de uitdrukking niet. We zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding, stond in 4 vers 25 al. En zoals gezegd, bloed is leven, en daar gaat het dus over. Zijn er nu gerechtvaardigd door zijn leven? En begrijp je me goed, die term bloed in de zin van leven is zelfs nog veel sterker dan de uitdrukking in 4 vers 25, want daar staat opgewekt om onze rechtvaardiging, terwijl vers 9 feitelijk zegt dat hij leeft om onze rechtvaardiging. Niet alleen opgewekt, maar nu ook alles wat sindsdien en daarna ligt en gebeurt en door hem gedaan wordt. Wordt er toegelicht in de volgende verse en eigenlijk in de volgende hoofdstukken. Maar daar moet u nog even geduld voor hebben. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn leven, ben ik geneigd te leven, door zijn bloed. Primair opstanding en alles wat daarna komt. Nu wij gerechtvaardigd zijn, zullen wij door hem behouden worden. En behouden worden? Nou ja, wij die geloven zijn toch al behouden. Dus gaat het niet over ons en gaat het dus vermoedelijk over mensen die nog tot geloof moeten komen. En we beschouwen dat als prediking van het evangelie. Men kan behouden worden door zijn bloed. Maar dat is niet waar het over gaat. Die wij zijn wij, gelovigen. Die lang deel hebben aan de opstanding van Christus. Die gerechtvaardigd zijn. Wij dan gerechtvaardigd zijnde. Hebben vrede bij God. Hoezo moeten we dan nog behouden worden? En hier raakte dus ook Luther. Jawel, het spoorbijster. Want waar het hier over gaat, is wat ik dan toch maar met betrekkelijk vaste termen noem. De behoudenis der ziel. Niet van de geest. De zaligheid van de ziel, maar niet van de geest. In Jacobus 1 lees je dus precies hetzelfde. God heeft ons wedergebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden... Jacobus 1, ik zeg al, ik zoek het niet op, je kunt het hier zo naast leggen. Ik doe het ook maar goed uit mijn hoofd, hè. Hij heeft net die verzoekingen besproken. En dan zegt hij, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen. En dus eerstgeborenen. Het is typologie, want eerstelingen is in de Bijbel de eerste vrucht van de oogst. Maar het wordt nou toegepast op mensen. Dus het normale woord is eerstgeborenen. Opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, zijn de schepselen van de nieuwe schepping dus. En dan sla ik 1 of 2 versen over en staat er, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, en zo moet de klemtoonderzoek liggen, het welk uw zielen kan zalig maken en dus zijt hoorders des woords. En vervolgens zijt daders des woords. En dus zijt daders des werks. Want zo gaat het daar. En daarna komt de vraag, indien iemand zegt dat hij gelooft en heeft de werken niet, kan het geloof hem zalig maken? Nou, de geest wel. Dat is wat Paulus zei. Maar naar de ziel niet. En dat is waar Jacobus het over heeft. En waar Paulus het hier in dezezelfde Romeinenbrief wel degelijk ook over heeft. In deze verse. Petrus heeft het daar trouwens ook over. Daarom, gij die wedergeboren zijt, precies hetzelfde verhaal. 1 Petrus 1, ook het eerste hoofdstuk. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, uit het eeuwig blijvende woord van God. En dan 2 vers 1 en wat er verder hoort. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door het welke gij moogt opwassen tot zaligheid. Tot zaligheid staat er in de Statenvertaling niet bij, maar het hoort er wel te staan. En de Nieuwe Vertaling heeft dat ook. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat is het woord Gods. Wat in onze harten geplant wordt, omdat het onze zielen zou zalig maken, zei Jacobus. En Petrus zegt, redelijke onvervalste melk, het welk u zal doen opwassen, of door het welk gij moogt opwassen tot zaligheid. Van de ziel, die term staat er trouwens ook in hetzelfde hoofdstuk. Of in hoofdstuk 1 nog net dan. Het is precies dezelfde gedachte en hier dus ook. En de gedachte is namelijk dat nu wij naar de geest, en dat is heel wat hoger dan de ziel, nu dat wij naar de geest zijn zalig geworden, kinderen God zijn, gerechtvaardigd zijn, uit het geloof vrede met God hebben, door het lijden, de dood, de begrafenis en de opstanding van Christus, zouden wij nu ook behouden dan wel zalig worden naar de ziel, naar ons praktische leven, door diezelfde Heer. En door zijn kracht, door zijn krachtige leven, door de kracht van zijn leven. En begrijp je me goed, dat is veel meer dan zijn dood. Dat was zwakheid namelijk. Anders had hij niet eens kunnen sterven, zegt de Hebreeënbrief. Dat is zwakheid, maar voor onrechtvaardigen. Maar nu dat we met God verzoend zijn en gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij behouden worden naar onze praktische levenswandel en de staat er behouden worden van de toorn. Volgende punt, volgende probleem. Welke toorn? Nou, om te beginnen iets als de grote verdrukking, namelijk de toekomende toorn, is sowieso dikwijls, bij ons niet, maar is sowieso dikwijls helemaal onbekend. Maar daarom moet ik u zeggen dat nog veel onbekender is dat de tegenwoordige wereld al 2000 jaar officieel bestaat, dan wel leeft, onder de toorn Gods. En die wordt ook op verschillende plaatsen genoemd. Ik noem ze ook regelmatig, dus ik denk dat u die allemaal wel eens gehoord hebt. Maar het is in ieder geval die van de Romeinen, hoofdstuk 1. Romeinen, het is dezelfde brief, begint daarmee. Kondigt aan het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Rechtvaardigheid Gods in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. En dan, want, vers 18 is de mening van Romeinen 1, want de toorn Gods wordt geopenbaard. Over de goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daar gaat de hele rest van het hoofdstuk over. Tot vervelens toe, moet ik u zeggen. Uitgebreid. God heeft de wereld losgelaten. Dan is een lot overgelaten. En wat God zelf in de wereld en in de mensenwereld ooit had ingebracht, heeft hij er weer uitgehaald. En wat de mens ooit in het verleden wellicht dan nog van Gods wegen oorspronkelijk geleerd heeft, heeft God weer weggenomen. De mens weet het niet meer. En wat er aan licht in de wereld was, ik zeg niet dat er zoveel was, maar voor zover het er was, heeft God het weggenomen. Omdat men, Johannes 1, de duisternis liever had dan het licht. Toch? De duisternis heeft het licht niet gegrepen, 4000 jaar lang niet. En dat is nog steeds de situatie. Het is wat Johannes 3 nog uitgebreider beschrijft. Johannes 3, die zegt, wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al in het oordeel. En het hoofdstuk eindigt met wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En de toorn Gods blijft op hem. Nu. God heeft namelijk kennis van wijsheid, zijn wijsheid zal ik maar zeggen, kennis van de waarheid volstrekt voor de wereld verborgen. Dus ontoegankelijk. En hoezeer de mens ook zijn best doet het te vinden, hij vindt het niet. Omdat God het gewoon niet wil. En heeft de 1 Korinthe 1 heeft de wijsheid van deze wereld in overeenstemming met het profetisch woord tot dwaasheid gemaakt, heeft de wijsheid weggenomen en heeft het dwaze woord des kruises, zo heet het daar, daarvoor in de plaats gesteld. Dat betekent dat waar men deze dwaze boodschap aanvaardt, daar kan men eventueel tot wijsheid komen, namelijk tot Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Nog steeds 1 Korinthe 1. En daarin zouden wij roemen. Maar goed, dat is dan een hoofdstuk verder. En daar staat trouwens ook 1 Korinthe 2. Wij hebben ontvangen de geest opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nu. Datzelfde wat hier in vers 5 staat van Romeinen 5. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons heeft gegeven. Kortom, staan overal. En dikwijls meteen in de eerste hoofdstukken. Fundamentele waarheid van vandaag is dat de wereld leeft onder de toorn Gods en dus in duisternis. Alleen wij merken het niet omdat we al 2000 jaar in duisternis leven. En de geschiedenis van Nederland is niet eens ouder dan 2000 jaar. Die zijn we toch al in de prehistorie, dus we vinden het nooit. Nou goed. Maar als hier staat, wij zouden behouden worden van de toorn, betekent dat dus in de praktijk dat hij met zijn licht zou schijnen in onze duisternis. Want de toorn bestaat nu nog daaruit dat God wijsheid en dus licht voor de wereld verborgen houdt. En voor zover wij dus getrokken worden, gelaten in vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw, doet hij dat door met zijn licht in onze harten te schijnen, om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En daarmee wijsheid in het algemeen, in de zeer brede betekenis van de term overigens. En daarna zouden wij in het licht wandelen en gemeenschap met elkaar hebben. Dat is 1 Johannes 1. Noem maar op. Dus overal precies dezelfde waarheid. En die zouden wij leren verstaan. En hem niet wegredeneren naar het verleden of naar de toekomst. Want het is ongetwijfeld zo dat wij door hem behouden zullen worden van de toekomende toorn. Maar ja, dat is een beetje een dooddoener eigenlijk. Want de meeste gelovigen uit onze bedeling worden daarvan behouden, omdat ze domweg voor die tijd verhinderd worden te blijven. Voor die tijd overlijden. Want de toekomende toorn is wat we noemen populair met de vaste term de grote verdrukking. En behouden worden van de toekomende toorn is dan gewoon voor die tijd verscheiden, ja, overlijden. Dus dat betekent allemaal niet zoveel. Maar het punt is gewoon, wij worden behouden van de toorn. Dus ook van de toekomende, staat ergens anders dus ook, hè. Maar hier gaat het niet maar over de toekomende toorn, die is vanzelfsprekend. Ik bedoel, daar valt niet eens wat over te zeggen verder. Dat vind ik ook tegenwoordig niet eens meer nodig. Wij worden behouden van de toorn nu. De toorn God zou niet op ons blijven. We hebben het leven van de levende Christus in ons. Dat is actief, hij doet wat in ons. Actief, wij zouden ons daaraan onderwerpen met leidzaamheid enzovoorts. En op die wijze worden wij ontrokken aan de onwetendheid en de dwaasheid van deze wereld. Dat is waar het over gaat. Dat is dus waarover later gesproken wordt in hoofdstuk 12. Namelijk, het gaat om de verandering van ons gemoed, van ons denken. Nou ja, in hoofdstuk 12 grijpt het terug op deze hoofdstuk, hoor, 5 tot en met 8. Maar misschien hebben we het daar nog eens over. Dus veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij nu, want zullen, daar heb je ook zoiets, hè, zullen toekomende tijd. En dus gaat het over de toekomst. Maar moet u zeggen, dat is niet zo. Zullen is weliswaar grammaticaal toekomende tijd, maar daarom spreekt het nog niet over de toekomst. Dit zullen is het Duitse zollen. Vind ik wel aardig, want dat vertaal je naar het Nederlands met moeten. En niet met zullen. Je vertaalt het met moeten in de zin van niet omdat het opgelegd is, maar in de zin van dat het een vanzelfsprekende zaak is. Als het één waar is, moet het ander ook waar zijn, logischerwijs. En als gevolg, toekomst, vervolg. Als gevolg daarvan, redenerend. En als wij dus met God verzoend zijn en gerechtvaardigd zijn enzovoort, door zijn bloed, dan zullen wij door hem ook behouden worden van de toorn. Als wij door het lijden, sterven, de dood, de opstanding van de Heer Jezus verlost zijn geworden, fundamenteel naar de geest en nieuw leven hebben ontvangen, dan zal het toch ook zo zijn dat wij door de levende Christus nu verlost worden van de duisternis waarin wij ons van nature bevinden. Want zo zegt de apostel dat, logischerwijze. 2 Korinther 5 zegt het feitelijk ook, veel korter. 1 is voor allen en dus zijn allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar degenen die voor hen uit de dood is opgestaan. Het leven van Christus zouden leven. Dat is waar dus ook hierover gesproken worden. Het wordt trouwens nog een keer herhaald in vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Maar ik moet altijd zeggen, er staat dood, dat is niet sterven. Dat denken wij, maar is niet zo. Sterven is het ingaan in de dood. Maar hier gaat het over, niet over ingaan in de dood. Het gaat hier over doorgaan door de dood. Dat hebben we, dacht ik, ook in het verleden al eens uitgebreid besproken. Dus ik durf er eigenlijk nauwelijks wat over te zeggen. Er staat niet door het sterven, maar er staat door de dood heen. Dia in het Grieks, voorzetsel dia, gevolgd door een genitivus. Door, in de zin van er doorheen. En dus betekent de uitdrukking door de dood in de Statenvertaling sterven en opstanding. Beide samen. Als één geheel. En dat kan trouwens niet anders, want dit woord verzoenen spreekt uitdrukkelijk over het tot stand brengen van een nieuwe relatie, katalasso. Of zoiets, maar in ieder geval katalasso. En dat wil zeggen een relatie tot stand brengen. Dat gebeurt niet door iemand sterven, want dan wordt juist een relatie verbroken. Dat is tegenovergesteld. Het kan dus domweg niet. Dat wij zo slordig zijn met onze taal, geeft ons niet het recht om die slordigheid ook in de Bijbel te introduceren. Het is gewoon, want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood zijn soms. Dat was die deur waardoor hij erin ging. Het was doorheen. Dat was de poort des rechtvaardigen uit Psalm 118, waarover wij vorige keer gesproken hebben. En daardoor zijn wij met God verzoend. Dus, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen, zeg ik dan maar, de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, let op het veel meer, herhaald uit vers 9, veel meer zullen wij verzoend zijnde. Let op hoe nadrukkelijk de apostel er nog een keer bij zet. Denk er, het gaat niet om het tot stand brengen van verzoening. Dat is al lang gebeurd. Wij zijn verzoend. Veel meer zullen wij verzoend zijnde. En hij zegt dat dus twee keer in dit vers. Verzoend doorheen zijn dood. Verzoend zijnde. Behouden worden. Dezelfde term. En dus naar de ziel en niet naar de geest. Want dat is al gebeurd. Is toch twee keer in dit vers alleen al gezegd. Zullen wij behouden worden door zijn en dan niet opstanding? Juist niet. Door zijn leven dat met zijn opstanding begonnen is. Wij zouden behouden worden door het actieve leven, door het werk van Christus nu in onze dagen. Dat goede werk wat ik al genoemd heb, dacht ik, dat hij in ons begonnen heeft en dat is al voleindigen tot op de dag van Christus. Daar gaat het over. En daarom vinden we de overgang naar de volgende hoofdstukken feitelijk. Waar in essentie uiteengezet wordt hoe dat nou zit met ons leven. Zullen wij in de zonde blijven? Nee, we zijn de zonde gestorven. We zouden de gerechtigheid dienen. En niet de zonde, zegt hoofdstuk 6. Kortom, wij zouden Christus dienen, want hij is ons geworden gerechtigheid Gods. Enzovoorts. Daar gaat het om. En dat zouden wij doen, niet in onze kracht, want naar de oude mens worden wij geacht gestorven te zijn en nog steeds gestorven te zijn. We zijn opgestaan, we hebben nieuw leven ontvangen en de kracht van dat leven zou inderdaad in ons werken. Kortom, de Heer zou het doen in ons. En begrijp je me goed? Niet ons door dit aardse leven heen helpen, door alle tegenslagen die het leven nu eenmaal ons te bieden heeft. Wel, nee. Hij zou ons door dit leven heen helpen, opdat we aan het eind van het verhaal tot zonen zouden worden gesteld worden. Want daartoe heeft hij ons geroepen. En dat wij die loopbaan lopen hier op aarde, in het vlees, dat is inderdaad waar. Maar de strijd zouden wij niet naar het vlees voeren, zei Paulus. Hij zegt, wij zijn wel in het vlees, maar we voeren de strijd niet naar het vlees. Het is de geest die in ons werkt. Het is het woord wat in ons werkt. Het is de liefde Gods die in ons werkt. Het is de heilige geest die in ons werkt. Het is de goddelijke natuur die in ons werkt, enzovoort. En wij zouden ons daaraan onderwerpen. En geen bezwaar maken. Gewoon doen. En gestalte geven aan Bijbelse beginselen. Leert de Bijbel dat, dan is dat zo. Zegt de Bijbel dat, dan doen we het zo. Enzovoorts. Zonder aarzeling, zonder overleg zelfs, staat er in Filippenzen. Echt waar? Dat is wat men zou doen. Dat is wat hier staat, want dat is het werk des Heren in ons. Wij zouden namelijk, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En door zijn leven in vers 9 beschouw ik dus, omdat het in het vers precies hetzelfde staat, als synoniem met door zijn bloed in vers 9. En dat beide weer in verband met vers 25 van hoofdstuk 4 opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar deze versen zijn het vervolg daarop. Wij zijn rechtvaardig gemaakt en met God verzoend en Christus is opgewekt, maar nu verder. Want per slot en even onder ons, het is natuurlijk heel aardig dat, ja, ik weet dat het lelijk klinkt, maar ik bedoel het echt niet zo, hè. Het is natuurlijk heel aardig dat de Heer die door de mensheid verworpen werd en gedood werd, gij hebt hem gedood, zegt de apostel dan, dat hij van Gods wegen weer is opgewekt. Oké, dan is de dood over, punt. Gelukkig maar. En dan? Wat maakt het uit? Want degenen die verantwoordelijk zijn of waren voor zijn dood, zullen ook inderdaad verantwoordelijk gehouden worden. Zijn opstanding uit de dood doet daar niks aan af. Ze hebben hem gedood en zijn dus verantwoordelijk. Waarom dan opgewekt? Wat betekent dat? En we zingen, ik weet dat mijn verlosser leeft, maar wat hebben we eraan? Goed, we zijn verlost en dan? Moeten we de komende jaren zien te overbruggen, totdat we naar de hemel gaan, als wij zalig sterven. Dat moeten we in die tussentijd dan. En gek, daar weet bijna niemand wat van. Ik zeg het niet specifiek, niet over u, maar hè, ik bedoel het ook nooit persoonlijk. Maar in het algemeen, daar weet men zo verschrikkelijk weinig van. Je mag wel blij zijn als men iets weet over wat de Heer in het verleden tot stand gebracht heeft. Laat staan dat men iets zou weten over wat de Heer in de tegenwoordige tijd doet. En daar gaat het nou juist om. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Wij zouden nu behouden worden van dit kromme en verdraaid geslacht. Wij zouden alle dingen, nee, ik zal het nog anders citeren uit Filippenzen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Zonder murmureren en zonder samenspreken staat er echt hoor. Elke keer als ik het bespreken moet, zoek ik het weer na en ik kom altijd tot dezelfde conclusie. Zonder samenspreken. Gewoon doen. Individueel verantwoordelijkheid dragen. En daarna staat er op dat gij oprecht mocht zijn. Zijn die rechte wegen bewandelen. Omdat gij oprecht mocht zijn. Principieel. Vasthouden aan het woord God. Zijn geen bijbedoelingen of niks. Omdat gij oprecht mocht zijn. En zou schijnen als lichten in de wereld. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat is Gods bedoeling. En wanneer we dat kunnen, zijn we zonen Gods. Ja, ik bedoel het eigenlijk te zeggen, wanneer we dat kunnen, dan zullen we zeker tot zonen worden aangesteld. En zo moeilijk is het niet, want natuurlijk begrijp ik dat het ons daarvoor aan kracht ontbreekt. Maar dat is nou juist wat de schrift zo uitgebreid uiteenzet. Het gaat ook niet om onze kracht. Het gaat om leidzaamheid, onderwerping namelijk aan zijn kracht die daarna in ons volbracht zal worden. Want leidzaamheid, gepassioneerdheid houdt onder andere in dat men beschikt over kracht die men eigenlijk helemaal niet heeft. Dat men zijn eigen kunnen als het ware overstijgt. Dat is het idee. En dat is ook waar het daadwerkelijk om gaat. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het is dezelfde kracht waarmee God de Heer Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Het is die kracht die in ons zou werken. Maar dat was Efeze 1. Allereerste hoofdstukken zo. Hè? Wij zouden behouden worden door zijn leven. En daar zouden we op vertrouwen. Op het actieve werk van de Heer in ons. En wat van ons verwacht wordt, is simpelweg onderwerping daaraan. Aanvaarding van het feit als zodanig, maar ook praktische onderwerping daaraan. En daarna besluit dit gedeelte met, en niet alleen dit, een herhaling van vers 3. Wij roemen namelijk in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen in de verdrukkingen. Omdat God, of beter, omdat de levende Christus die verdrukkingen zal gebruiken tot heerlijkheid. Van hem en van ons dus. En zo worden die verdrukkingen gebruikt. En daarna staat er, en wij roemen bovendien ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Er staat nog een keer dat wij het gekregen hebben. Inderdaad, van Gods wegen. En de grote gedachte is dat God de initiatiefnemer is van dit werk. Dat God Christus heeft voorgesteld tot verzoening 3 vers 25. Dat God de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat is 4 vers 24 enzovoorts. Kortom, door hem hebben wij aan deze dingen gekregen. En de gedachte is maar niet dat een verbroken relatie hersteld is en dus wij zijn met hem verzoend. Maar de gedachte is, wij zijn met hem verzoend, dus zouden wij leven in gemeenschap en in relatie met hem. Of zoals het volgende hoofdstuk zegt, opdat wij goden zouden leven. Dat is 6 vers 11. Alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt en ook altijd blijft, maar goden levend zijt in Christus Jezus, onze Heer. Met alle praktische consequenties van dien enzovoorts. En daarbij gaat het dan dus inderdaad niet om ons werk, al zou Jacobus dat misschien zo noemen, maar het gaat om het werk dat de Heer zelf in ons zal volbrengen. Daartoe gaat hij ons voor, daartoe leidt hij ons, daartoe zorgt hij dat we grazige weiden hebben waarin wij enerzijds rust vinden en anderzijds voedsel vinden. Daartoe is hij die herder die inderdaad afgedwaalde schapen ook bij de kudde houdt en daarop toeziet op ieder persoonlijk. Daartoe kent hij ons bij namen, om niet te zeggen daartoe geeft hij ons namen. Want zo kun je hem ook nog lezen. Dat is het werk wat de herder doet. Hij ziet op ons toe. En daarom zouden wij met vertrouwen en in alle vrijheid ons aan hem onderwerpen. Hij zou voor ons zorgen. Maar alleen daar waar wij zijn stem horen. En dus hem volgen. Maar dat was Johannes 10 en daarover hadden wij het de vorige keer. Nou, hierover hebben we binnenkort weer verder. Naar aanleiding van Romeinen 6 en wat er verder volgt en Hebreeën. Maar dat is aanstaande zaterdag op onze Bijbelstudiedag over het eenmalige werk van Christus. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, wij danken u voor die grote genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons door uw genade niet alleen hebt wedergebaard en ons nieuw leven hebt geschonken, ons gemaakt hebt tot uw kinderen. Dat u ons niet alleen door uw genade vergeving van zonde hebt gegeven, maar dat we ook uit diezelfde genade vervolgens dagelijks mogen leven. Niet slechts opdat onze dagelijkse zonden vergeven zouden worden, maar zelfs opdat wij u zouden dienen, hoewel nog levend in zondig vlees. We danken u dat zondeprobleem hebt overwonnen. Dat u de zonde niet toerekent en dat u ons een kracht geschonken hebt in onze harten naar de inwendige mens die veel sterker is dan de macht van de zonde ook maar zou kunnen zijn. We danken u, Vader, voor de uitnemende grootheid uw kracht die in ons werkt. Omdat we door die kracht van uw genade u zouden dienen in plaats van de zonde en de ongerechtigheid. Opdat we als uw kinderen door het leven zouden gaan, als eerstelingen van een nieuwe schepping, levend tot heerlijkheid van u. En we danken u dat we voor dat doel ons aan u mogen onderwerpen. Dat we inderdaad de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. Dat wij de toegang en de vrijmoedigheid hebben met vertrouwen. Dat wij een levende weg hebben die ons ingewijd is, omdat we via die levende weg zouden ingaan in het heiligdom om onze dienst als priesters van het nieuwe verbond te vervullen. En we danken u dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt. Door de kracht van uw genade en op grond van het verzoeningswerk van onze heiland. We danken u ook dat u ons niet alleen bekwaam gemaakt hebt, maar ook bekrachtigd, opdat wij die dienst ook daadwerkelijk zouden praktiseren. Opdat wij dienaren van u zouden zijn. Kinderen Gods, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Als lichten in een duistere wereld. Als eerstelingen, eerstgeborenen van een nieuwe schepping en geroepen tot heerlijkheid en zoonschap. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons nabij. Met die kracht en met die geest die u ons beloofd hebt. Opdat we u leren kennen. de kracht van uw opstanding, uw dood gelijkvormig wordende. Wist u ons nabij, met uw kracht en genade, door uw woord om Christus wil. Amen.